Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Goedemiddag Connor.
Ja, deze week wil ik beginnen bij een van mijn favoriete thema's als het op het Verenigd Koninkrijk aankomt. Namelijk gekonkel in de conservatieve partij. Want de messen die worden geslepen voor partijleider en premier Sunak. En een kort geleden kon je nog zeggen, er wordt hier en daar wat gemopperd. Maar het gros van de partij ziet er helemaal niets in om een vierde premier aan te stellen in deze verkiezingstermijn. Maar toch lijkt er nu iets gekenterd de afgelopen week. Lia, we noemden dit idee een paar weken geleden nog absurd. Wat is er gebeurd? Waarom willen ze nu misschien toch van Sunak af?
Nou, dat is ook absurd en dat blijft absurd. Ik bedoel, van de andere kant, kijk, alles is absurd en krankzinnig. Maar Sunak zit er al 18 maanden. Tijd voor een jonge model, een nieuw model, een ander model. Maar vorige week was de ergste week sinds de laatste ergste week. Maar als je luistert naar de fractie, dan zeggen ze van de regeringspartij, vorige week is er iets geknakt. Hmm. En er is iets kapot gegaan. En het schijnt echt nu doorgedrongen te zijn bij de fractie. De notie dat de conservatieven misschien wonder boven wonder toch nog voor een vijfde keer verkiezing konden winnen, is nu weg. Wat je nu hoort is mensen zeggen, wij gaan ten onder. Ja. Nou, sommigen accepteren dat, anderen niet. Maar ik denk dat wat je hoort nu zijn termen als de conservatieve regeringspartij zit in een doodsspiraal, laatste adem. Wat je zeker ook merkt, er is gewoon geen discipline meer in de partij. Ja. Weet je, en daar waren de Tories altijd heel erg goed in. Zeker als ze regeerden. Het was een algemene loyaliteit aan de leider. Nou, vergeet het. Sunak wordt echt genegeerd. En dat merk je vorige week heel goed. Ik bedoel, er waren een aantal initiatieven. Er waren een aantal rellen ook. En die hielden niet op. Dat ging maar door. Bijvoorbeeld die populist, weet je wel, populair bij de partij, bij sommigen in ieder geval in de conservatieven waar we het vorige week over hadden, Lee Anderson, ja, is inderdaad overgestapt naar de kleine reformpartij. Er was een gigaruzie over een donatie, een hele grote donatie, de grootste ooit, aan de conservatieven van een racist. Nou, dat bleef ook maar doorzuren. Het werd niet de kop ingedrukt. Maar toen wilde Sunak toch eindelijk een belangrijke boodschap met twee hoofdletters B naar buiten brengen. En wanneer weet je dat een boodschap belangrijk is? Nou, dan wordt zo'n, dat, weet je, dat houten sprekersstoelte ja, wordt dan uit Downing Street gehaald. En dat wordt dan tegenover de deur met nummer 10 erop op straat gezet. En dan wacht iedereen. Echt, heb je een batterij aan camera's, tv, noem maar op, de hele media. Wacht dan totdat Sunak naar buiten komt om de natie toe te spreken. Ja. Nou, hij sprak de natie toe, duurde een paar minuten, kan gewoon niet aan. Kwam gewoon niet aan. En idem, boodschap daarna ook, een minder belangrijke boodschap over de economie en hoe het allemaal beter gaat, thuisgekeerd. De natie heeft aandacht verlegd. Ik bedoel, het lijkt echt alsof iedereen besloten heeft dat Sunak verleden tijd is. De regering is overleden, weet je. Het wacht is op de begrafenis.
Ja. Een deel van de partij wilde volgens mij in mei naar de stembus. Hè? Sunak ja, die wil dat in november. Heeft dat nog een rol gespeeld?
Nou, in zoverre dat ik niet meer weet of men Sunak gelooft. Want hij kan wel zeggen, 2 mei was volgens theoretici een logische datum voor landsverkiezingen, omdat je dan ook in grote delen van het land al lokale verkiezingen hebt. Dus ja, laat het allemaal tegelijkertijd doen. Dan ben je er allemaal vanaf in één keer. Maar om te zeggen, nou, we doen het zeker niet in mei, betekende dat de Labour-partij, die alsmaar zei, je moet in mei gaan, nu Sunak kan afschilderen als een lafaard. Hij durft niet. Hij durft geen verkiezingen uit te schrijven, want hij staat er zo beroerd voor in de peilingen. Wat natuurlijk totale onzin is. Het is inderdaad aan Sunak om een datum aan te wijzen. En hij kan die nog maanden voor zich uitschuiven. Maar hij heeft geen grip meer op de situatie. Ik bedoel, Conor, je kunt je voorstellen dat er weer een rel is over iets anders. En dan nog meer mensen uit de partij weglopen, overstappen, keetschoppen. Waardoor Sunak niet anders kan dan zeggen, oké, er zijn nu zoveel mensen overgestapt of uit de partij gestapt. Ik kan nu niet anders, ik schrijf verkiezingen uit.
Ja.
En dat bedoel ik, hij heeft geen grip meer op de agenda. Wat ik je wel kan garanderen, is dat de komende 6, 7, 8 maanden de politiek is opgeschort. Ik bedoel, je merkt het nu al. De overheidsmachine ligt eigenlijk stil. Hè? Kamerleden, steeds minder Kamerleden komen naar Westminster. Die draaien minder uren. Die zijn bezig, denk ik, in hun kiezenstrict om zich daar te laten zien, hè, om er alles aan te doen, de kans levend te houden, hè, dat ze worden herkozen.
Ja.
Of ze zijn aan het solliciteren op nieuwe banen. Je merkt ook, er zijn heel weinig nieuwe initiatieven, nieuwe wetten. Alle aandacht gaat naar eindeloze speculaties, naar dat hele psychodrama van de Conservatieve Partij. En dat gaat ook alleen maar erger worden, weet je wel, omdat het nergens anders meer over gaat. He, dus de politieke verslaggevers die uber dominant zijn in de nieuwsvoorziening van het hele land, die leggen dat allemaal de komende maanden onder een steeds sterker vergrootglas. Dus je krijgt nu steeds meer details en hele kleine dingen waar ze dan met koffiedik kijken proberen zaken uit te voorspellen, zoals inderdaad de verkiezingsdatum.
Ja, ja, ja. En dat gedeelte van de Conservatieve Partij dat dus van Sunak af wil, hebben ze al een nieuwe leider op het oog?
Ha, sorry. Dit is zo absurd. Ik bedoel, je hebt het inderdaad. Ja, dit is wat de Tories doen. Hè? Als ze, tenminste, dat zijn wij nu inmiddels gewend. Ze kijken om, als het niet goed gaat, naar weer een nieuwe leider. Dat zou dan de vierde zijn in 5 jaar. Er is inderdaad één naam die boven is komen drijven vandaag. Kan morgen weer anders zijn. En dat is Penny Mordaunt. Moet je die onthouden? Nou, denk het niet. Maar Penny Mordaunt zou, zoals ze dat hier zeggen, onmanoeuvres zijn. He, ze zou zich warm lopen, klaarmaken voor haar grote slag.
Hmm.
En dat betekent dat dit Kamerlid ooit gedurende de periode van, ik geloof, nog geen 3 maanden minister van Defensie, maar 16 jaar is ze inmiddels, geloof ik, Kamerlid, zich warm loopt door in allerlei kiesdistricten in het land zich te laten uitnodigen om conservatieve activisten toe te spreken, leden toe te spreken, zodat mochten partijleden op haar stemmen bij een volgende leiderschapsverkiezing, dan kennen ze haar in ieder geval wel.
Ja.
Weet je, dat wordt hier trouwens genoemd dat ze bezig is aan het circuit van de rubberen kip. De rubber chicken circuit.
Dat
betekent dat je je houdt dan beleefde praatjes in de provincie. Je doet net alsof je geïnteresseerd bent in alle klachten of verhalen van de conservatieve partijleden, waar je dan bent uitgenodigd met een glas goedkope lauwe witte wijn, sta je in je handen en taaien kippenpootjes.
Ah.
Dus vandaar het circuit van de rubberen kip. Dat wil zeggen dat je inderdaad dus het hele land afgaat. En net omdat je fantastisch geïnteresseerd bent in alles en niet meer voorgeschoten krijgt van taaie kippenpootjes.
Ja, ja, die Penny Mordaunt, 16 jaar zeg je al in het Lagerhuis. Ik ken haar eigenlijk alleen maar als degene die bij de kroning van Charles met een zwaard liep. En toegegeven,
juist,
heel veel lof oogsten voor het lopen met een zwaard. Maar meer dan dat heb ik eigenlijk nooit gezien.
Het was een heel, heel zwaar zwaard, Conor. En ze heeft ook. Het was inderdaad die vrouw in een tiel, hè, kleurige cape.
Ja.
Wat de vroeger Segroen noemde. Die voor de koning uitliep met dat enorme zwaard rechtop. En dat leverde haar gigantisch veel respect op. Nogmaals, ze zou maanden geoefend hebben om zo lang, zo rechtop met zo'n zwaard te kunnen lopen. Daarmee heeft ze zich inderdaad niet alleen kenbaar gemaakt, maar bij de fractie viel ze ook op. En ja, Ze gooiden daar toch hoge ogen mee. Een aantal mensen zeiden wel, kijk, het was 1000 jaar geleden handig ja. als je een politiek leider had die goed was met een zwaard. Dat is natuurlijk toch een stuk minder.
Ja, nou ja, ja in die partij met allemaal die verschillende rivaliserende, kibbelende fracties is
precies.
Misschien... Ja, misschien werkt het wel gewoon. Ik heb een groot zwaard en ja. we doen het zo. Okay.
Goed van pas komen. Maar de bijnaam is trouwens, dat wil ik je niet onthouden. Penny Mordaunt wordt wel Pretty Dormant. Dus, dormant, hè? Slapend. Iemand die niet bruist van energie. Ja, heeft wel heel goed haar.
Ja, dat verklaart dan wel waarom maar wat ik er ook 16 jaar niet echt gezien heb.
Nee, dit is je vergeven. Maar het is natuurlijk flauwekul. Ik moest ook lachen om een uitspraak van de vroegere minister van Defensie, Ben Wallace. Die zei, kijk, al die roddel, al die complotten over het afzetten van Rishi Sunak, dat gaat gewoon niet gebeuren. We moeten er echt geen adem aan besteden om het daarover te hebben. Hij zegt, we moeten, en ik citeer, met open vizier richting het vuurpeloton marcheren.
Ja, hij is ook bijna premier geweest, hè, meneer Wallace?
Ja. Penny Mordaunt ook. Penny Mordaunt heeft het afgelegd tegen Liz Truss. En dat scheelde niet veel.
Mm-hmm. Ja, dat was inderdaad dat lijstje toen. Waren er nog een stuk of 5 over. En toen kwam Liz Truss bovendrijven. En wat er daarna gebeurde. Daarvoor verwijs ik graag naar meerdere afleveringen waar we heel hard gelachen hebben over toch wel serieuze zaken eigenlijk. Hey Lia, je had het net al even kort. Stipte die Tory donor aan. Hè? Frank Hester, groep voor 10 miljoen pond. Die had racistische drek geuit over Labour-politica Diane Abbott. Welke rol speelt hij in dit verhaal? Is dat de spreekwoordelijke druppel voor de mensen die nu van Sunak af willen?
Voor sommigen wel, ja, inderdaad. Maar het was wel weer een rel die alsmaar bleef doorsudderen. Deze man, die Frank Hester, is inderdaad de grootste donor van de Conservatieve Partij. Ja. Die gaf 10 miljoen aan de partij. Er zou nog 5 miljoen aankomen, maar dat is nog niet geregistreerd. En hij zei jaren geleden in een privébijeenkomst, en dat is nu vrijgegeven, dus nu voor het eerst horen wij daarvan, dat een zwart Labour-Kamerlid, Diane Abbott, als hij haar zag, zei hij, dan kreeg hij een hekel aan alle zwarte vrouwen. Ja. En wat die Abbott betreft, die moesten ze afschieten. Dus, zei iedereen, maar vooral de oppositie natuurlijk, kun je als conservatieve partijleider nog zo'n bedrag überhaupt geld aannemen van zo'n openlijk racistische donor?
Mm.
Nou, het duurde, dan wordt, hè, want zo gaat dat in Britse politieke gelederen, dan kiest men één iemand uit die dan de positie van de regering moet verdedigen. En die moet dus alle studio's af. En die persoon ging een hele dag lang alle studio af om te zeggen, kijk, natuurlijk vinden wij het onverteerbaar wat deze donor gezegd heeft. En het had niet gemogen. Maar die persoon, die woordvoerder van de Conservatieve Partij, weigerde te zeggen dat het racistisch was.
Ja.
Dat woord, die term, werd niet in de mond genomen. En dan duurt het 24 uur voordat dan iemand anders in de regering beslist, ja, zo kan dat ook niet langer. Weet je wat, we noemen hem wel uitgesproken racistisch. Begrijp je?
Ja.
En mensen zeggen ook, dit is typisch Sunak. Die kan geen knopen doorhakken. Dat is echt de man van de kleine letters. Maar hij heeft geen politieke antenne eigenlijk. Hij kan niet, weet je, om de bocht kijken. Hij doet er veel te lang over voordat hij echt zegt waar het op staat. Of hij zegt de verkeerde dingen, of hij zegt helemaal niks. Dus dat was ook weer een etmaal van onnodig veel kritiek op Sunak, die dat wat niet had gehoeven.
Ze namen 10 miljoen pond aan van die Frank Hester. Is dat een gebruikelijk bedrag? Is dat een beetje normaal?
10 miljoen van één donor, dat is absoluut uitzonderlijk. Dat gebeurt zelden.
Ja.
Het mag wel. Maar ik heb even gekeken hoeveel Labour kreeg. Kijk, Labour kreeg van de vakbonden, want dat is het, hè? De politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk moeten het echt hebben van checks. Van heel vaak individuen. Mm-hmm. En ieder individu kan storten op de bankrekening van een politieke partij. Maar hij of zij moet wel geregistreerd staan als kiezer in het Verenigd Koninkrijk.
Nou ja.
Dus je kunt geen buitenlandse mogendheid zijn die een flink bedrag overmaakt aan hetzij de conservatieve of Labour.
Ja.
Dus te doen gebruikelijk is dat rijke vertegenwoordigers van grote bedrijven de conservatieve partij steunen en dat de vakbonden de Labour-partij steunt. Nou, de bonden, Labour heeft vorig jaar van de bonden 5,9 miljoen pond binnengehaald. Dat is dus iets meer dan de helft van wat de conservatieven van één donor kregen. Dus de conservatieven zijn gewoon een veel rijkere partij.
Ja.
Maar iedere partij is afhankelijk van donaties. Lidmaatschap natuurlijk. Het werk dat de partijen doen in het parlement wordt gesubsidieerd, dat wel. Parlementariërs worden ook betaald uit de publieke kast.
Ja.
Maar daarbuiten ben je echt afhankelijk van sympathisanten. Je krijgt geen overheidsgeld voor het voeren van verkiezingscampagnes bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dus je bent echt afhankelijk van je donors. Kijk, dit leidt iedere keer weer tot schandalen, zoals je kunt voorstellen.
Mm-hmm.
En zo zit het Hoge Huis, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Het Hoge Huis, de Eerste Kamer hier, de House of Lords, zit vol mensen die dankzij betaling aan de regeringspartij een titel en een hermelijnen mantel kregen.
Ja.
En nu dus het recht hebben om het Verenigd Koninkrijk tot het einde van hun leven te mogen meebesturen. Ik geloof dat de Sunday Times een keer heeft uitgerekend dat als je 300.000 pond schenkt aan de regeringspartij, dan ben je bijna 100% verzekerd van een promotie in de House of Lords.
Dat is niet heel veel geld eigenlijk voor zo'n zetel, zou je zeggen.
Nee, misschien niet. Hmm. Misschien niet.
Ja, op die House of Lords na dan. Hè? Want wij hebben in Nederland natuurlijk niet een Eerste Kamer waar je met zo'n donatie inkomt. En je wordt al zeker niet tot ridder geslagen. Mm-hmm. Of je krijgt geen hermelijnen mantel. Maar mm-hmm. voor de rest lijkt het eigenlijk best wel op het Nederlandse systeem. Hè? Je kan in Nederland als partij ook op verschillende manieren je geld binnenkrijgen. Natuurlijk lidmaatschapsgelden mm-hmm. of salarisafdracht van je Kamerleden. Bij de SP doen ze dat volledig. En aan andere linkse partijen een deel van het salaris. En je hebt de fondsenwerving, waar dan de VVD heel goed is, in is. Dus van die etentjes waar je dan een prijskaartje voor moet betalen.
Hier ook. Ja.
En ook giften. Maar in Nederland is het zo, als je meer dan 1.000 euro stort aan een partij, dan moet je dat wel openbaar maken. En we hadden hier ook wel eens, bij de vorige verkiezingscampagne, was er nog de vraag, moeten ze hier iets aan gaan doen? Want het CDA kreeg, geloof ik, uit mijn hoofd iets van 1,6 miljoen van iemand. En ook D66 kreeg van een internetondernemer 1 miljoen. Maar op zich mag dat. Er hangt in Nederland geen maximum aan of iets dergelijks.
Aha, er zit geen plafond. Ja, dat hebben ze ook. Kijk, want die mensen die geven dat geld niet voor niks.
Nee.
Noem me cynisch, maar ik kan me niet voorstellen dat die daarmee niet indirect of misschien wel rechtstreeks invloed uitoefenen op de politiek. Hier, hoe het hier is, inderdaad, het moet allemaal wel geregistreerd worden. Hè? Iedere donatie moet worden openbaar gemaakt. Mm. De gever moet Brits zijn. En er is inderdaad geprobeerd, volgens mij was dat rond 2010... om de hoogte vast te stellen van hoe ver je kunt gaan. En het maximum, het plafond was 10.000 pond, als ik het goed heb. En ik geloof dat dat een paar maanden geduurd heeft voordat dat weer geschrapt werd. Dus nu mag je zoveel geven als je wil. Ja. Als je het maar registreert.
Zometeen praten we door over de nasleep van een moord die het Verenigd Koninkrijk maandenlang heeft beziggehouden. Nu eerst een korte break.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Lia, een bijzonder verhaal deze week in het Britse nieuws over Esther Jai. Dat is de moeder van de vermoorde Brianna Jai. Laten we bij het verhaal van Brianna beginnen.
Vorig jaar, begin vorig jaar, werd een transgender meisje van 16 vermoord door twee tieners die ze kenden. Daders die alle twee 15 jaar waren en die ook op haar school zaten.
Ja.
En de rechtszaak, volgens de rechter in ieder geval, was de moord gemotiveerd door sadisme en een obsessie met transgenders van een van de daders met name. En een van de daders, Scarlett Jenkinson, was het meisje dat echt het initiatief nam om Brianna te vermoorden.
Mm.
Nou, Brianna dacht dat die hoofddader dat, hè, een vriendin was. Toen hij haar naar een park lokte. Brianna, moet ik zeggen, was autistisch, had ADHD. Hele intensieve begeleiding nodig met lessen en zo. Dus ze kwam eigenlijk niet vaak op school.
Mm-hmm.
En zeker nauwelijks in volle klasse. Maar ik bedoel, als je kijkt naar haar TikTok-filmpjes, die zijn trouwens volgens mij nu weggehaald, maar ik herinner me dat ik een paar zag en het was echt een hele krachtige, vrolijke, zelfverzekerde persoonlijkheid.
Ja.
Dat leek mij in ieder geval zo. Maar goed, die Scarlett, dat bleek in de rechtszaak waar echt het hele land mee bezig was ongeveer, was dus geobsedeerd door Brianna, maar had ook een obsessie met seriemoordenaars. Ik herinner me dat de politie in haar slaapkamer na haar arrestatie aantekeningen vond over hoe ze Brianna precies hoopte te vermoorden, plannen met ledematen snijden, ogen uitsteken en zo. Plus een lijst met nog 5 slachtoffers. Nou, die moordenaars staken haar in een park neer vorig jaar. Ze overleed aan 28 messteken. En ik herinner me ook nog de begrafenis. Heel erg ontroerend. Echt honderden mensen langs de weg in het hele land. En trouwens ook in Ierland, als ik me goed herinner. Werden wakers gehouden. Hè, er waren stille bijeenkomsten. Honderdduizenden mensen deden daar aan mee. Hm. Ik bedoel politici, genderactivisten natuurlijk, muzikanten. Echt van Miami in de Verenigde Staten tot Dublin. De BBC zond documentaires uit daarna. 100.000 werd ingezameld voor het graf van Brianna en voor een goed doel. Dus Brianna's familie zei dat ze echt helemaal overweldigd waren door zoveel medeleven.
Ja.
Nou, eind vorig jaar, sorry hoor, het is een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Maar eind vorig jaar kregen die daders levenslang. En dat vond ik zo interessant. Niet alleen zeiden de ouders van een van de daders dat ze het helemaal eens waren met de uitspraak. En ze boden oprechte excuses aan voor wat hun dochter gedaan had. Maar het opmerkelijke vond ik de moeder van het slachtoffer, Esther J. Esther J. die zei al meteen na de rechtszaak, zei ze dat ook al hebben de daders geen spoor van berouw of van spijt laten zien, veroordeel in godsnaam de ouders niet. Want zij hebben ook een kind verloren. En niet alleen dat, maar ze startte ook een campagne om mobiele telefoons te verbieden voor iedereen onder de 16. En waarom ik het er nu over wilde hebben met je is omdat eerder deze week de moeders van Scarlett, hè, de aanstichter, de grootste dader,
ja,
en Brianna, het slachtoffer, een ontmoeting hadden. En dat was na een oproep van Esther J. op de BBC. Ik geloof dat een journalist van The Guardian of zo bemiddeld heeft. Maar de moeder van het slachtoffer prees de moeder van de dader om haar moed. En ze zei, kijk, dat wij als moeders proberen onze weg te vinden door iets waar niemand ooit doorheen zou moeten.
Mm.
Daar was ze nu mee bezig. En ik bleef me erbij. Ik bedoel, weet je, dat je dan boven je eigen verdriet, boven je eigen boosheid uitstijgt. Je kan ook heel verbitterd zijn.
Ja.
Dat is deze vrouw dus niet. En dan ook met zo'n verzoenende boodschap kom. Nou, dat bleef me bij.
Ja, dat is wel heel sterk.
Mag toch, hè? Positief einde aan een vreselijk verhaal.
Ja,
en aan onze podcast van deze week.
Ja, het is een mooi verhaal. Dankjewel, Lia. En dankjewel voor deze week.
Tot volgende week.
Oh. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.